Ik was vanochtend iets eerder en ik moest, toen waren ze aan het testen met de geluidsinstallatie, toen moesten we oordopjes in doen, want er waren zulke felle geluiden, maar die worden jullie bespaard, gelukkig. Het is vakantietijd en... Hey Mathieu. Ja, opeens zie ik jullie ook. Hoi. Ja. Het is vakantietijd. Jullie zijn er. Hoeveel van jullie zijn er op vakantie? Of is iedereen alweer thuis?
Nee.
Nog niet? Oké.
Ik denk 10.
Hoeveel van jullie zijn al op vakantie geweest? Zo weinig? En jullie verdienen het toch om op vakantie te gaan en zo? Oké. Ik kom zelden mensen tegen die op vakantie gaan en dan zeg ik, waar ga je heen? Dan zeggen ze, dat weten we niet. Vakantie heeft altijd een bestemming. En, want als je zomaar ergens heen gaat, dan zou het wel eens kunnen dat je op saaie plekken komt. Dat je helemaal niet op leuke plekken komt. Want de leuke plekken, daar gaan veel mensen heen. Het is belangrijk om je bestemming te kennen. En zo is het ook in het hele grote leven. Als ik mensen vraag, en ook christenen, wat is jouw bestemming? Dan weten ze het soms ook niet. En dan denk ik, ja, maar ga je dan niet iets missen? Of ze zeggen, en dat hoorde ik ook bij de kinderclub, want die leren dan ook wat het leven om draait. En dat is dat je Jezus kent bij Jezus en voor altijd bij Jezus zult zijn. Die dacht, ja, maar dan ben je 6 jaar en ken je Jezus, dus dan heb je het al bereikt. Waar gaat de rest van je leven dan eigenlijk over? Want is dat wel zo? Bij Jezus zijn en altijd voor altijd bij Jezus zijn, is dat de bestemming voor jou en mij en de mens? Ik moet persoonlijk zeggen, misschien is het wel heidens dat ik het een beetje mager vind. Dat ik denk, er moet toch meer zijn. De hele tijd een soort bliss en een gelukkig gevoel. Maar het leven is volgens mij wel iets meer. Daar wil ik het vanochtend over hebben. De bestemming van je leven. Dan ga ik lezen uit Lucas 4, vers 14 tot 21. Omdat we natuurlijk ook iets uit de Bijbel moeten lezen. Lucas 4. Dan komt Jezus in zijn geboortedorp. Dat is een plaatsje van niks. Nazareth. Iedereen zei, dat is helemaal niks. Maar oké. Hij was al rond geweest om iets te gaan vertellen over het Koninkrijk van God. En dan kom je ook in je eigen dorp. En vanaf ik moet dit even groter zetten. Vanaf zijn dorp, vanaf vers 14 ga ik lezen. Jezus is in de woestijn geweest. Dat was niet zo'n fijne plek, niet zo'n fijne bestemming. Zeker niet voor je vakantie. Maar er is iets met hem gebeurd en er staat, Jezus keerde gesterkt door de geest terug naar Galilea. Dat is de provincie van Nazareth. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek en hij gaf onderricht in de synagoge en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazareth. Daar was hij opgegroeid en volgens zijn gewoonte ging hij op de Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. En hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om een arme het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun gezicht. Om onderdrukten een vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op. Wij zouden zeggen, hij doet zijn Bijbel weer dicht. En hij gaf hem terug aan de leider van de samenkomst en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht en hij zei tegen hem: vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Nou, dat is heel mooi. Ik ga zo vertellen waarom ik dit Bijbelgedeelte heb gekozen. Ik wil eerst natuurlijk iets anders vertellen en dat is het tegengestelde van wat bestemming is. De Tilburgse godsdienstpsycholoog Dr. Hessel Zondag, die heeft dus de juiste naam voor vandaag, zegt: door ons op onszelf te richten hebben we steeds meer ons afgesneden van wat het leven zinvol maakt en hebben we ons overgeleverd aan de verveling. Het wordt een massaprobleem. Die verveling zorgt ervoor dat mensen telkens op zoek gaan naar tijdelijke kicks. We leven in een belevingscultuur. Ik weet niet of je dat herkent, maar sinds corona het hardste wat open moet gaan zijn de festivals. Er moet iets gebeuren. Een belevingscultuur die eigenlijk beter vervelingscultuur zou heten. Onze gevulde agenda's ten spijt vervelen we ons. Ander voorbeeld: in het Groningse dorpje Foxhol. Hebben jullie er wel eens iets van gehoord, Foxhol? Ja, jij wel? Oh, nou, ik dacht, wat is dat nou weer? Heeft de politie een jeugdbende opgerold, 10, 12 tot 17 jaar? Ja, ze deden vervelende dingen zoals brandstichting, inbraak en diefstal van lood en koper. Daar kun je tenminste ook nog iets aan verdienen. En de politie zei tegen de tieners, dat verveling een belangrijk motief was. Niet met je bestemming bezig zijn betekent dat je in verveling raakt en kicks wil hebben van andere dingen dan die echt belangrijk zijn. Ik was een keer op een avond, dat ging over jongeren in de kerk van een grote landelijke kerk, een jeugdvereniging, heel groot allemaal. En het probleem was, jongeren in de kerk die zitten er wel bij, maar die vervelen zich ook vaak en begrijpen de preek niet. Ik herinner dat ook toen ik 15, 16 jaar zat ik op een balkon in de kerk. Weet je, als je jullie voorraad kun je ook nog een balkon bouwen. En het balkon was, daar keek de dominee soms heen, omdat dat geluid niet van de preekstoel kwam, maar van het balkon van de jongeren die er zaten. En ik zat daar ook en ik keek dan naar kerkraam, die heet wel de klassieke kerkramen, en probeerde ik scheel te kijken om ze zo boven elkaar te krijgen. Want ik dacht, ik moet toch iets doen. Ik begrijp toch niet waar dit helemaal over heeft. En op die avond zei die meneer dat, ja, hoe gaan we dat doen? En ik vroeg aan hem, je mocht vragen indienen. En aan het eind van de avond zouden al die vragen beantwoord worden. En in de pauze mocht je doen. En ik vroeg aan hem, maar hoe komt het dan dat ze geen probleem hebben met voetbal? Want al die jongens gaan met voetbal, zitten daar even hard mee te schreeuwen en mee te voetballen en likken. Dat is geen probleem. En de kerk, hoe komt dat eigenlijk? En dat is een hele goede vraag. Aan het eind van de avond vroeg ik, u heeft mijn vraag niet beantwoord. Waarom is dat? En hij fluisterde mij toe, ja, dat is eigenlijk de gevoelige vraag. Als ze het daarover gaan hebben, waarom ze voor voetbal wel gaan en de kerk niet, dan, dan komen we tegen moeilijke dingen aan en moeilijke confrontaties voor de kerken. Een tijdje geleden is een rapport verschenen over jongeren in de kerk in over 8 van alle belangrijke jeugdbewegingen in Nederland. En die zeiden, jongeren zitten in de kerk en horen ze dat Jezus vergeven heeft van zonden die ze nog niet eens kenden. En thuis zitten ze te gamen. En de game-industrie is, dat geeft je kicks. Er zitten ook psychologen, helpen mee om die spellen te ontwikkelen, zodat je bepaalde stoffen in je hersens krijgt die je... Je krijgt een kick, je krijgt een beloning. Heel het systeem, ook Facebook, internet, dat soort dingen. Er zijn heel veel psychologen aan verbonden die ervoor zorgen dat als je dat doet, dat je bepaalde stoffen in je hersenen komen en dat je een kick krijgt van wat je doet. Het versterkt alles. Maar dat was het probleem in de kerk, want daar, wat gebeurt daar eigenlijk in de kerk, dat jongeren boeit. Mogen ze wel een kick krijgen in de kerk of niet? Ik heb het woord wel eens gebruikt, iemand zei, nou, deze was een fout woord. En ik vroeg aan een van de kerkleiders op een voorgangersoverleg, ik zei, wat voor beloning krijgen jongeren eigenlijk als ze in de kerk zijn? Wat maken ze eigenlijk mee? Krijgen ze daar ook een beloning? En het antwoord wat hij gaf, hij zei, nee, het gaat niet om beloning, het gaat allemaal om genade. Toen dacht ik, ja, ik had niet het idee dat mijn vraag echt beantwoord werd. Maar in dit dorp, waar Jezus kwam, dat kenden ze hem natuurlijk allemaal. Hij was 30 jaar toen hij ongeveer daar kwam. En Jezus houdt een verhaal. En hij staat op, hij leest voor uit het boek Jesaja. En hij begint erover te vertellen. Hij zegt, dit is mijn bestemming en vandaag gebeurt het. En dan gaat hij verder vertellen. Ik heb de rest van het verhaal, zou ik ook nog kunnen voorlezen, maar... Op een gegeven moment vinden ze hem niet meer leuk. Dan worden ze heel boos op. Ik weet niet of jullie in Deurne een stijl te hebben om sprekers af te gooien die je niet bevalt. Maar in Nazareth was dat wel zo. Jezus beviel niet, want hij zei dingen die ook niet zo fijn waren. Dus ze namen hem mee en ze probeerden hem van een rots af te storten. Als jongere krijg je dan wel een kick, er gebeurt wat. Of het goede is, dat is eigenlijk iets heel anders, maar er gebeurt wat. Waarom doet Jezus dat eigenlijk? Want Jezus die wordt van de rots afgestort, bijna, maar heel raar, dan staat er opeens dat het niet doorgaat, dat hij tussen hen doorloopt en weggaat. En waarom? Omdat hij een bestemming had. Hij wist er gaat bij mij iets anders gebeuren dan dat ik hier van die rots word afgestort. Het kennen van je bestemming betekent dat je in moeilijke situaties in je leven weet wat je moet doen. Waarom deed Jezus al dit soort dingen? Jezus had ook een heilig ongenoegen, een soort verveling. En dat was als hij rondkeek in Israël, dat het niet goed ging. Dat zag hij overal. De Romeinen kruisigden overal mensen. Het ging niet goed met Israël. Hij zag dat Israël een volk was zonder herder. En als er geen herder is, is er ook geen bestemming. En op 12-jarige leeftijd weet Jezus dat hij wel een bestemming heeft. Als ik mensen... Psychologisch denk ik dat je kinderen nu niet op 12-jarige leeftijd moet vragen wat is je bestemming en zo, want ze moeten nog de puberteit en alles ontwikkelen en al dat soort dingen meer. En ouderen weten het vaak soms ook niet, trouwens. Maar Jezus wist het wel. Op 12-jarige leeftijd blijft hij achter met een feest in de tempel en hij vermaakt zich geweldig. Te midden van schriftgeleerden is hij bezig met zijn kick, en dat is bezig zijn met de dingen van het Koninkrijk van God. En zijn ouders, die kennen zijn bestemming niet, die worden dus heel ongerust en boos, zwerven 3 dagen rond en gaan Jezus dan zoeken en vinden hem in de tempel. En Jezus zegt tegen En dat had je toch kunnen weten dat je in de tempel moest zijn. Jezus is rustig, want hij kent zijn bestemming. Zijn ouders zijn helemaal over de rooien. Want die kenden zijn bestemming niet. En dit zijn twee dingen die in je leven gaan spelen. Als je helemaal de weg kwijt bent, kan het zijn dat je je bestemming niet kent. En word je onrustig van. Als je je bestemming wel kent, kun je heel rustig zijn. Zelfs als mensen zich van een rots af willen gooien, weet je waar je moet zijn en ga je door. Wat was die bestemming van Jezus dan? Nou, die las hij voor in dit stukje uit Lucas 4, vers 18. Jezus kende zijn bestemming, want hij wist waar dat ook in de Bijbel stond en wat voor hem van toepassing was. Ken jij een stukje uit de Bijbel, Jesaja of de Evangelie, en dat je zegt, deze tekst beschrijft de bestemming van mijn leven, hier moet ik op af. Want zo werkt het. Jezus deed niet zomaar wat, hij zei, nee, ik moet vervullen wat in deze Bijbel en deze schrift staat. Weet jij, van deze dikke Bijbel, welk vers, versen er staan die in jouw leven vervuld moeten worden? Want dan ben je zeker van je bestemming. En Jezus wist het, hij leest dus voor uit Jesaja 61. Daar gaat dit citaat over. De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd om een arme knauwen en een genadejaar van de Heer uit te roepen. En dan doet hij zijn beide dicht en zegt hij, dat is het. Weet jij het ook? Ik heb het in mijn Bijbel aangestreept, want ik denk dat ik in mijn leven mag vervullen. En dat is Jesaja 58 vers 12. Je eigen mensen zullen weer opbouwen wat al eeuwenlang verwoest ligt. Fundamenten door vroegere generaties gelegd zullen weer worden hersteld. En men zal je noemen hersteller van muren, herbouwer van straten. En dat raakt mij, dat wil ik zijn, want ik zie dat de kerk in Nederland en Europa omlaag gaat. Maar God geeft een andere trend aan. Hij zegt, de mensen met wie jij werkt of die, en die je zullen opvolgen, zij gaan weer opbouwen wat al eeuwenlang verwoest ligt. Fundamenten door vroegere generaties gelegd. Dat is deze Bijbel. Dat is Luther, dat is Calvijn, dat zijn anderen. Zullen weer worden hersteld. Dat geloof ik. In Nederland en Europa. En dit wil ik zijn met mensen met wie ik samenwerk. Een herstellen van muren, een herbouwen van straten. Dus als je mij vraagt, wat ga je doen de komende jaren, dan moet het hierin passen. En al het andere is niet voor mij, dat is voor anderen. Er staat ook veel meer in de Bijbel, maar dit is voor mij. En als ik met mensen op weg ga, dan zeg ik, dit is, als we samen op weg gaan, is dit mijn doel, dit wil ik doen. Alles in mij kun je daarop afrekenen. Jesaja 61 staat, sta op en schitter. Jezus zat in de synagoge. Hij stond op en hij schitterde. Hij liet de heerlijkheid van God zien, doordat hij in zijn bestemming ging staan. Leef jij in je bestemming? Ken jij je bestemming? Je bestemming is namelijk sterker dan alle weerstand in je leven, dan alle tegenslag. Er zal tegenslag komen in je leven, bij ieder mens. Dingen dat je denkt, wat moet ik daarmee? Het is heel moeilijk. Jezus overwon die weerstand door zijn bestemming te kennen. Al op 12-jarige leeftijd had hij zijn ouders tegen hem. Die verweten hem dat ze niet met hem mee waren. Jezus had zich schuldig kunnen voelen. Oh ja, ik had mijn ouders mee moeten gaan. Niet zo in de tempel blijven hangen. Maar dat was niet zo. Want hij wist dat zijn bestemming was. En net voor dit verhaal komt hij in de woestijn. Dus een hele droge plek. En er staat dat hij verzocht wordt door de duivel. Dat doet de duivel. Die probeert de trein uit het spoor te trekken. Die probeerde Jezus uit zijn bestemming te trekken. Dus er gaan heel veel dingen in jouw leven. Die bestemming kom je niet vanzelf. Heel veel dingen uit je leven van deze wereld probeer je uit die bestemming te trekken. En daar moet je wakker voor zijn. Ken jij je bestemming? Als je bestemming niet kent, ligt verveling op de loer. Dan zie je heel veel dingen in je leven zich herhalen. En dan denk je, ja, maar waartoe leidt dat eigenlijk? Of dat heb ik gisteren en eergisteren ook gedaan. Gebeurt er nog iets nieuws? Wat doet God eigenlijk met mij? Want God heeft een bestemming. Hij heeft plannen met je gemaakt. Maar er is ook een tegenstander die plannen maakt. Wat ik net zei, het gaat niet vanzelf. In Efeze 6 is een heel verhaal over geestelijke strijd. En daar staat dat de tegenstander van ons, die de duivel heet, die heeft, wat er letterlijk staat, methoden om je uit het spoor te trekken. Die duivel is heel intelligent. En God is nog intelligenter. Dus je moet je afstemmen op bestemming en intelligentie van God. Maar die tegenstander, die wil niet dat je tot bestemming komt. Dus in de woestijn probeert hij Jezus eruit te trekken. Trouwens, bij zijn geboorte probeerde hij al via Herodes het leven van Jezus te doden. Want hij dacht, dit is een gevaarlijke man met een bestemming die de wereld gaat redden. En hij wil ook niet dat jij tot je bestemming komt. Hij is, die tegenstander, een leeuw, waarvan in Jesaja 7 vers 6 staat dat hij wil verscheuren en overmeesteren. Een deel van de problemen in je leven hebben te maken met jou willen verscheuren en overmeesteren. Daarom is er een heel hoofdstuk, Efeze 6, over die strijd. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat je jezelf een persoon voelt met de titel, ik ben goed voor niets, ik ben waardeloos. Zo'n persoon in Jesaja 7 vers 6 was Tabeel. Je kunt het opzoeken. Tabeel betekent goed voor niets. Je moet je eens voorstellen dat het je naam is. Maar sommige van ons voelen zich zo. Dat heeft te maken met de methode van de misleiding. Dat jij het gevoel hebt, ik deug eigenlijk nergens voor. Sommige christenen zeggen, nou, ik geloof niet dat er een bestemming is. Als ik in de hemel kom, dan is het goed genoeg. Dan moet je Efeze 2 vers 10 gewoon maar eens nalezen. En dan zie je dat God dingen voor jou heeft voorbereid in Christus Jezus om te doen in deze periode dat je hier op aarde bent. En dat betekent dat je een bestemming hebt en dat je kan, God kan verwachten dat hij een plan voor jou klaar heeft zoals hij dat klaar had voor Christus. Jezus wist altijd wat hij moest doen. En wat moest hij doen? Hij zei dat is simpel, dat staat in de schrift. Hij zegt vaak tegen zijn leerlingen, moet de schrift dan niet vervuld worden als ze niet begrijpen waarom hij iets doet. Begrijp jij uit de schrift wat jij moet doen? En die bestemming is een hoopvolle toekomst. Dat staat in een tekst die ik net voor op een Bijbel zag staan, Jeremia 29. Het staat voor op jouw Bijbel. Jeremia 29 vers 11. Want ik weet welke plannen ik over je heb voor een hoopvolle toekomst. God heeft ons mensen gemaakt voor deze aarde. Sommige mensen zeggen, ja, mijn bestemming is de hemel. Er is één probleem met de hemel. Daar heb je geen lichaam meer. Je bent ziel of geest, zegt Openbaring. Mens zijn betekent in het Hebreeuws Adam. Adam en mens, hetzelfde woord. Het woord Adam is afgeleid van bloedrode grond, daar waar de mens uit geschapen is. Je bent mens doordat je een lichaam hebt. Daarom, bij de wederkomst, als we hebben een opstanding uit de doden waarbij je een nieuw lichaam krijgt. Dat hoort bij je verlossing. Hemel is een tijdelijke plek. Het doel is een nieuwe hemel, nieuwe aarde met een nieuw lichaam. En die mens, Adam, heeft hij gemaakt om te heersen over de aarde. Dat staat in Genesis 1. Zijn we daarmee bezig? Ik weet niet of je het vindt dat het nodig is, maar het klimaat gaat niet goed. Er zijn veel hete plekken geweest, deze aarde. Dat komt omdat we er niet goed voor gezorgd hebben. Er is één meisje, die is jong. En die verveelt zich niet. Greta Thunberg. Ze komt vaak op de televisie. En mensen luisteren naar haar. Op die hele jonge leeftijd. Het zijn geen christenen die op de televisie komen. Omdat ze een profetische stem hebben. Over deze aarde en het klimaat. Hoe kan dat toch? Zij kent haar bestemming. En of het nou van God komt of niet, dat weet ik niet. Maar daardoor is ze duidelijk. En zo zal het voor ons zijn als wij onze bestemming kennen, dan gaan we ook duidelijk op het doel af van heersen over de aarde. Misschien voel je je klein. En ik, ja, maar ik ben maar een heel klein, eenvoudig persoontje. Ik ben misschien goed voor niets. Jezus heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dat bedoelt hij de huidige aarde. Die zucht onder het klimaatprobleem. Waarvan sommige christenen zeggen, daar hoeven we niets aan te doen, want de aarde gaat toch naar de verdoemenis. En dan komt Jezus terug, dan maak je alles niet. Maar dat is niet heersen over de aarde, dat hoort niet bij onze bestemming, maar niet bij ons karakter. Als Jezus macht is gegeven over de hemel en de aarde, dan gaat hij jou en mij daarvoor inschakelen. En niet alleen deze aarde, ook de toekomende wereld. Want er staat in Hebreeën 2, de toekomende wereld heeft hij gesteld onder de mens, die hij met eer en luister kroont. Je zult schitteren, je zult een fantastisch mens worden, als je met deze bestemming bezig gaat. En dat eindigt niet met dit lichaam en wel op deze wereld. Dat gaat verder in de nieuwe wereld van God, die de toekomende wereld wordt genoemd. Datgene wat we hier doen, gaat door naar de toekomende wereld. Dat is iets anders dan een vakantiebestemming. Dat is een bestemming voor je leven nu. En dat is een bestemming voor je leven dat doorgaat als de nieuwe hemel en aarde hier komt en jij als mens in een nieuw lichaam ook weer gaat heersen over deze aarde als gedelegeerde van God. Onze bestemming is niet alleen dat we met Jezus zullen zijn, maar dat we met Jezus zullen heersen over de huidige en de nieuwe hemel en aarde. Gaan we.